Goedenavond allemaal. Het is 8:00, we willen graag beginnen. Want ik begrijp dat Jacques veel te vertellen heeft. Ik wil u allemaal hartelijk welkom heten in deze derde avond, toerustingsavond hier in Altena. Mijn naam is Jacques, hartelijk welkom. Je hebt een beetje spannend gemaakt, want de file die hield je tegen. Maar zij die geloven haasten niet, maar Jacques had wel haast. Even wat huishoudelijke mededelingen, mocht u niet bekend zijn in dit gebouw. Als er paniek uitbreekt of brand of wat dan ook, dat zijn die drie grote deuren, zijn de vluchtdeuren. Mocht u naar het toilet willen, alle oranje deuren, is mij verzekerd, zijn toiletten. En dan kunt u naar binnen lopen. Kees Schreuders heeft mij verteld dat we hier een boek van 67 bladzijden hebben over hoe je in deze school moet gedragen. Maar als u zich normaal gedraagt, is er niks aan de hand. Dus niet roken, geen wapens meenemen enzovoort. U hebt het misschien zo net al gelezen. Er wordt hier geen collecte gehouden. Mocht u het op uw hart hebben om de organisatie te steunen, want u snapt dat er wel kosten aan verbonden zijn, dan bent u van harte welkom om dat of in de doos bij de uitgang te deponeren, of beter nog op onze bankrekeningnummer. Er liggen kaartjes bij de doos waar het nummer op staat, of op onze Facebookpagina. Er wordt voor deze bijeenkomst een opname gemaakt. Dat is niet de opname van de gemeente, dat is heel iets anders. De opname van deze bijeenkomst. Ja, niet iedereen snapt hem. Die opname kunt u bestellen op onze Facebookpagina. Als u daar uw e-mailadres achterlaat, krijgt u een linkje toegestuurd. Dan klikt u op en dan wordt het op uw pc gedownload. Of op uw telefoon, maar dan hebt u misschien een ander probleem. Hoe speel ik dat af? Het is nagenoeg vol, dat is mooi. Als u de volgende keer weer komt, dat is over 2 weken, neemt u dan alsjeblieft anderen mee, zodat het weer echt helemaal vol is. Want dat is wel zo leuk voor ons, maar ook voor u. Zullen wij samen om een zegen vragen? Hemelse Vader, wat zijn wij gezegend dat we u mogen kennen. En de Heer Jezus als onze verlosser en zaligmaker. Dank u wel dat we vanavond hier vrij bij elkaar mogen komen. En dat u Jacques het in het hart gegeven hebt om hier te komen. En we willen onze harten toebereiden, zodat zijn woorden uw woorden zullen zijn. Dank u wel voor de gezondheid die we hebben, dat we hier mogen zijn. Heer, en ook diegenen die vanavond hier hadden willen zijn, maar niet konden, wilt u ook hen een zegen bereiden. En wilt u ons zo een fijne avond geven, tot eer van uw naam alleen. Amen. We gaan zingen. mij is de schone taak om de lieder uit te zoeken voor deze avond. En toen ik hier aan begon, vorige week, vrijdag, toen dacht ik, ik wil zingen van mijn heiland. Dus die gaan we zingen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik betrap mij wel zelf wel eens op het volgende. We hebben net gezongen, u hebt mij verlost. Maar soms denk ik, eigenlijk heeft God best met mij geboft. Ik ben geen moordenaar, ik steel niks, ik ben lief voor mijn vrouw. En als ik dan in een kerk zit en ik luister naar een preek, dan denk ik, jammer dat er Evert er niet is, die zou het eigenlijk moeten horen. Of... Ja, dit is de buurman, die had het eigenlijk moeten horen. Want eigenlijk, diep in mijn hart, ben ik best een brave christen. En ik heb een liedje. Liedje is geschreven door een van de beste gospelzangers in Nederland. En toen ik dat liedje schreef... Oh, nu boeit het te lachen. Nee hoor, ik heb het gejat. Het heet Het gebed van een brave christen. Er is in de wereld veel goed en veel kwaad. Het hangt er vanaf aan welke zijde je staat. Mijn buurman is jammer, hij is zeer begaafd. Maar hij is slecht voor zijn vrouw en aan de drank verslaafd. O God, ik heb me heus voor hem uitgesloofd. Het is niet mijn schuld dat hij het niet gelooft. God, ik geef ieder het zijne. Ik ben trouw in het grote en het kleine. En goed voor de kinderen, mijn vrouw en mijn man. Zodat niemand een vinger op mij leggen kan. Nou ja, ik geef toe dat ik wel eens faal. Maar dat is toch menselijk, dat doen we allemaal. Jansen van Tweehoog zit in de kerkenraad. En hij rookt nog sigaretten en hij houdt geen maat. En hij leest wel in de Bijbel, maar hij doet niet wat er staat. En als je hem dat zegt, dan wordt hij ook nog kwaad. O God, ik heb me heus voor hem uitgesloofd. Het is niet mijn schuld dat hij het niet gelooft. God, ik geef ieder het zijne. Ik ben trouw in het grote en het kleine. En goed voor de kinderen, mijn vrouw en mijn man. Zodat niemand een vinger op mij leggen kan. Nou ja, ik geef toe dat ik wel eens faal. Maar dat is toch menselijk, dat doen we allemaal. En een man op mijn kantoor is zeer eigenwijs. Hij gelooft niet, net als ik, in een echt paradijs. En dat de Heer de zondaars in eeuwigheid bestraft. En dat de Bijbel waar is van kaft tot kaft. O God, ik heb me heus voor hem uitgesloofd. Het is niet mijn schuld dat hij het niet gelooft. God, ik geef ieder het zijne. Ben trouw in het grote en het kleine. En goed voor de kinderen, mijn vrouw en mijn man. Zodat niemand een vinger op mij leggen kan. Nou ja, ik geef toe dat ik wel eens faal. Maar dat is toch menselijk, dat doen we allemaal. Nou komt het antwoord van God. Genoeg brave christen, ik weet wie je bent. Ik heb de broer van de verloren zoon herkend. Je bent een fariseer in plaats van een profeet. En het ergste vind ik wel dat je dat zelf niet weet. Als jij niet op jezelf, maar op mijn kracht vertrouwt, dan heb je niet op zand, maar op de rots gebouwd. Mens, je geeft niemand het zijne, want al wat je hebt, is het mijne. Als jij in die ander zoveel fouten ziet, herken je in die ander jezelf nog niet. Chuck, ja.
Broeders en zusters, goedenavond. Ik wilde ook nog een lied gaan zingen, maar dan werd het een beetje te laat, dus dat laat ik achterwege als jullie het goed vinden. Het is goed om weer bij elkaar te zijn vanavond, alweer de derde avond. En dat klinkt natuurlijk altijd een beetje cliché, dat het goed is om bij elkaar te zijn, maar als je bedenkt dat heel veel mensen dit niet kunnen vanwege vervolging en onderdrukking, dan zijn we bevoorrecht. Maar ook als je denkt, ik heb toevallig wat vrij jonge mensen in mijn directe omgeving die ernstig ziek zijn. En waarvan één iemand ook niet meer beter kan worden, menselijkerwijs gesproken. En als je dan hier zit en ik sta hier, dan vind je dat misschien wel heel gewoon. Maar als je dan aan die personen denkt, dan zijn we toch wel bijzonder bevoorrecht. Dat we hier in gezondheid en vrijheid bij elkaar kunnen komen, toch? En ik hoop dat je een verlangen hebt. Wellicht heb je de brief van vanavond al gelezen. We gaan er nu naartoe, Openbaring hoofdstuk 2. Maar als je hem van tevoren leest, dan luistert het vaak een stukje gemakkelijker, omdat je dan alvast een beetje de lijn kent, weet, op de hoogte bent van wat we met elkaar gaan delen vanavond. Voor degene, wie is hier voor het eerst trouwens? Kijk, er zijn er toch wel aardig wat voor het eerst. Van harte welkom. We zijn bezig met een serie. Daar hebben we de titel aangegeven: Jezus' boodschap aan de gemeente in de eindtijd. En we denken na over de brieven uit Openbaring 2 en 3. 7 brieven. Je zou kunnen zeggen 7 boodschappen, 7 preken van de Heer Jezus. Soms geeft hij complimenten. Soms roept hij op tot bekering. Soms vermaant hij, soms vertroost hij. Soms wijst hij pijnlijke plekken aan. Soms complimenteert hij juist. En het is allemaal nodig in de tijd waarin wij leven. En ik hoop dat je daar amen op zegt. Nou, de eerste boodschap was de brief aan Efeze. En de kern daarvan was dat je kan uiterlijk heel veel goede dingen hebben. Dingen doen waar op zich niks mis mee is. Goede werken, misschien wel een zuivere theologie erop nahouden. Maar als je geen liefde hebt, als er geen brandend hart achter zit, als je intenties, je motivaties niet zuiver zijn, dan heeft het voor de Heer niet zoveel waarde, hebben we tegen elkaar gezegd. En het gevaar in deze tijd is dat we een mooie buitenkant hebben, maar dat onze binnenkant niet met de buitenkant overeenkomt. En dat noemt de Bijbel huichelaars, dubbelhartige, geveinsde. De tweede brief, dat was de boodschap over de gemeente aan Smyrna. Dat was een gemeente die had te maken met vervolging en onderdrukking. En we hebben tegen elkaar gezegd, juist door die vervolging, onderdrukking, kan je niet schijnheilig zijn. Je bent voor of tegen. En als je voor bent, dan volhard je in de wandel, in de navolging van de Heer Jezus. En als het schijn is in je leven, ja, dan haak je als vanzelf af. Maar verdrukking en vervolging is iets wat in de laatste dagen ook gaat toenemen. Ook in deze omgeving. Maar er zijn ook in Smyrna de overwinnaars. En vanavond gaan we nadenken over de brief aan Pergamus of Pergamum. En ik wil je uitnodigen om met mij mee te lezen. Openbaring 2, we beginnen te lezen bij vers 12. En we hebben aan deze gemeente de titel meegegeven. Niet de liefdeloze gemeente, zoals Efeze, of de lijdende gemeente Smyrna. Maar vanavond gaat het over de wereldse gemeente. Dus ik ben blij dat jullie allemaal gekomen zijn. En ik heb de Heer gebeden in de voorbereiding of dat ik het op de juiste manier zal verwoorden vanavond. En met de juiste toon, vanuit een goede gesteldheid. En dat je bereid bent om te luisteren wat de Heer vanuit deze brief tot jou en mij te zeggen heeft. Want ik denk dat dit een van de brieven is die ons vandaag veel te zeggen heeft. Omdat we in de christenheid te maken hebben met heel veel wereldgelijkvormigheid. En dat is een onderwerp, daar wordt niet zo vaak over gesproken. Dat wordt vaak verwezen, dat onderwerp, naar een bepaalde groep mensen of een bepaalde groep kerken. Waar ze het daarover hebben. Maar wereldgelijkvormigheid is één van de allergrootste problemen vandaag in de christelijke gemeente. Waardoor er, luister goed, weinig kracht van de christelijke gemeente uitgaat. Er is weinig onderscheid meer. En Openbaring 22 zegt dat er een schifting gaat plaatsvinden tussen hen die heilig zijn en hen die onheilig zijn. Wie gelooft dat vanavond? Zij die heilig zijn worden heiliger. Zij die onheilig zijn worden onheiliger. En die splitsing die gaat plaatsvinden. Die vindt niet plaats buiten de muren van de kerk, maar die gaat dwars door kerken, gezinnen, families heen. En daar gaat het vanavond over. Laten we lezen Openbaring 2 vanaf vers 12. En schrijf aan de engel, aan de boodschapper van de gemeente in Pergamus of Pergamum. Dat betekent burcht. Dit zegt hij, dat is de Heer Jezus, die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is. U houdt vast aan mijn naam en u hebt het geloof in mij niet verloochend. Zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, vers 14. Namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Biliam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen. Opdat met als doel zij afgodenoffers zouden eten en hoererij zouden bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten en dat haat ik. Nou, daar zal ik vanavond niet op ingaan. Waarom niet? Kijk, ik denk, kijk of ze opgelet hebben. Die hebben we al gehad. Heel goed. De leer van de Nicolaïten. Vers 16. Bekeer u. En zo niet, dan kom ik spoedig bij u en ik zal tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Aan hen die overwint, zal ik het verborgen manna te eten geven.
En ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt. Tot zover. Als je hoofdstuk 1 van Openbaringen in zijn geheel hebt gelezen, dan ben je erachter gekomen dat deze brieven aan de gemeenten zijn geschreven. Ik ben daar ook mee begonnen de eerste avond. Maar je zou het zo kunnen zeggen, elke gemeente kon meelezen in de brief die aan een andere gemeente geschreven was. Elke gemeente kreeg een pakket van 7 brieven, laat ik het zo zeggen. Je kreeg allemaal een kopietje. Dus je wist wat er in die andere gemeente speelde. Of daar positieve dingen waren, bemoedigende dingen, complimenten van de Heer Jezus. Of dat hij je vermaande, corrigeerde en aanspoorde tot een nieuwe levenswandel. Je wist of daar sprake was van verdrukking of dat daar sprake was van vrijheid. Men las dus bij elkaar, met elkaar mee. En dat is misschien vandaag wel heel mooi, een heel mooi iets, omdat we vaak liever in de anonimiteit leven, toch? We leven een beetje voor onszelf, iedere gemeente op zich, maar ook iedere gelovige op zichzelf. En we vinden het best moeilijk om in ons hart te laten kijken, of niet? Kijk, ik vind dit een mooie samenstelling hoor, en ik ben blij dat jullie er allemaal zijn, maar de meeste mensen vinden dit heerlijk. Hè? Dus we gaan zitten, we gaan luisteren en dan moet het vooral goed zijn vanavond. De liederen moeten goed zijn, de boodschap moet goed zijn, moet niet te lang zijn, hoeft ook niet te kort, maar het moet uitgebalanceerd, het moet eigenlijk volmaakt zijn en heerlijk, daarna stappen we op en gaan we naar huis. En nou ja, we maken het niet te laat, dan kan je nog even thuis zitten. Weet je. Dus we zijn een beetje consumerend vaak in de gemeente. En we vinden het moeilijk om in ons hart te laten kijken. Ik had pas een vrouwendag en daar mocht ik 2 of 3 keer spreken. En er moesten ook een aantal verwerkingsopdrachten zijn. Maar ik mocht geen bespreking hebben met vragen, want dan gaan de zusters naar huis. Zo werd er gezegd. Nou, dat vind ik vreemd, dan gaan ze bij mij maar een keer niet naar huis. Ik zei, dan moet je de vragen bespreken aan het begin van de dag doen, want dan zijn ze toch een beetje verplicht om te blijven. Als je het aan het einde van de dag doet, gaan ze weg. Maar het punt is, we vinden het moeilijk om in gesprek te gaan met elkaar en om in elkaars hart te laten kijken. Nou, het zou hier niet anders zijn, denk ik. En toch is dat wel heel belangrijk. Kwetsbaar zijn, eerlijk zijn. De brieven werden door alle gemeenten meegelezen. En Pergamum, en daarom zeg ik het, stond er niet zo heel best voor. We noemen het ook wel de wereldse gemeente. En de Heer Jezus, die openbaart zich in deze derde brief ook weer op een heel bijzondere manier. Steeds zie je dat, steeds hebben we dat gezien bij elke brief. Hij laat zich steeds van een andere kant zien. Het is net als met een diamant, hè? Als je een diamant van verschillende kanten bekijkt, dan zie je steeds weer verschillende dingen. Het gaat over diezelfde diamant. Hij heeft verschillende vlakken, waar steeds een andere eigenschap als het ware naar voren komt, van diezelfde diamant. Nou, dit is de derde opening. Hoe maakt de Heer Jezus zich aan deze gemeente bekend? Wat staat er op het visitekaartje wat hij aan Pergamum geeft? Nou, hij openbaart zich als degene die het tweesnijdende, scherpe zwaard heeft. Nou, de verheerlijkte Christus hebben we tegen elkaar gezegd, hè? Die velt een waardeoordeel. En die openbaart zich, nou, niet op een kinderachtige manier, toch? Hij zegt, ik ben degene, als je wil weten wie ik ben, ik heb het tweesnijdende, scherpe zwaard. En dat zegt iets over wie ik ben. Nou, die vorige opening in Smyrna is wat liefelijker. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben dood geweest, ik ben wederlevend geworden. Dat is echt heel hoopvol, toch? Heel positief. Maar vind je dit minder positief? Ik ben wel eens benieuwd. Vind je dit minder positief, deze opening? Dat hij het tweesnijdende, scherpe zwaard is. Iemand vraagt me, hoe weet je dat het over de Heer Jezus gaat? Nou ja, er staat, dit zegt hij, de verheerlijkte Christus. Maar ik zou je het bewijzen, als je meeschrijft, kan je het opschrijven. In Jesaja 49, vers 2, daar lezen we over, hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Jesaja 49, tweede vers. Daar gaat het over de knecht des Heren. Over wie hebben we het dan? Over de Heer Jezus. Jesaja profeteert over de Heer Jezus als degene wiens mond is als een scherp zwaard. En wil je nog een bewijs? Nieuwe Testament, Tweede Testament, Efeze hoofdstuk 6, vers 17. Het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Dus als de Heer Jezus zich openbaart als het tweesnijdend scherpe zwaard, dan gaat het over hemzelf en over zijn woord. Zwaard is hier een beeld van de Heer Jezus en zijn woord. En dat is een woord, in dit geval, in Pergamum, een woord van oordeel. Een woord van oordeel. Dat komt dus wel even binnen. Nou, ben ik blij dat je er bent. Dat je, ondanks dat je dit van tevoren gelezen hebt, toch zeg ik, ga er toch naartoe. Een tweesnijdend scherp zwaard. En dat woord, broeders en zusters, en dat is door de eeuwen heen zo geweest. Dat woord brengt scheiding. Tussen licht en duisternis. Tussen echt en onecht. Tussen waarheid en tussen leugen. Dat woord brengt scheiding. Misschien heb je vanavond wel lekker een stukje vlees gegeten, ik weet het niet. En had je het geld ingekocht, was wat goedkoper. En je hebt er zelf gedeelte van gemaakt, in stukken gesneden. En dat zwaard dat ging dwars door dat vlees heen. Dat deelde dat grote stuk vlees op in twee gedeelten. Nou, dit is de functie van het woord. Het woord van God heeft veel meer functies. Het is honing, het is licht, het is, nou ja, noem maar op. Het is als een hamer. Het is, maar het is ook als een zwaard. En dat woord spreek je vanavond vrij. Of het woord veroordeelt je. En wat ik je wil vragen is, kent u die functie in uw leven? Ja, je wist natuurlijk al lang dat het woord functioneert als een zwaard. Maar waar het mij om gaat vanavond, ben jij iemand die weet dat het zo functioneert? Niet vanuit het leven van uw buurman, want dat is makkelijk natuurlijk. Of uw buurvrouw. Nou, ik hoop dat het woord goed insnijdt bij hem of haar. Gelukkig, ik zal nog even kijken, zou die er zijn? Maar het gaat over jou en mijn leven, heel persoonlijk. En kan je vanavond instemmen die zegt, Jacques, ik herken die functie van het woord van God. Het heeft ook in mijn leven, in mijn denken, in heel mijn doen en laten gefunctioneerd als een zwaard. De Heer Jezus, hij bracht scheiding. En het tweede beeld in dat zwaard is dit, want dat zwaard snijdt ook aan twee kanten. En ik las een mooi voorbeeld. Het is als een snoeimes. En wat doet een snoeimes? Luister goed. Dat snoeimes dat snijdt het oude weg. Dat is heel positief eigenlijk. En het maakt ruimte voor het nieuwe. Dat is mooi. Nou, ik heb niet van die groene vingers. Maar zo nu en dan geef ik de tuin even een grote beurt. En ik weet nog wel dat ik een keer aan het snoeien was. Toen kwam mijn buurvrouw naar buiten. En die zei tegen mij, jij durft wel, hè? Ze vond dat ik te diep of te kort snoeide. Ik weet niet hoe je dat noemt in tuinbouwtermen. Maar ze vond dat ik te veel wegsnoeide, te veel weghaalde. Ze zegt, jij durft het wel aan en je hebt er wel geloof voor. Maar ik zei, buurvrouw, je weet hoe het werkt, hè? Ik heb geloof dat hoe dieper ik het wegsnijd, hoe rijker de vrucht wordt. En het leuke is, als je dan in het voorjaar weer het groen ziet komen, dan zou ik bijna willen aanbidden. Buurvrouw, je bent niet vergeten, hè? Kijk eens. Het lukt weer, het is weer gelukt. Er komt weer groen, fris groen. Dus dat dubbele snijden, dat tweesnijdende zwaard, snijdt het oude weg met een positief doel. Om het nieuwe ruimte te geven. Hoe komt het dat heel veel mensen vandaag een confronterende boodschap niet kunnen waarderen? Dat is jammer. Dat je dat tweesnijdende zwaard gewoon als onprettig ervaart. En als die man nog drie keer spreekt, dan raakt niet meer. Dat is jammer. Want het snijdt iets ouds weg om iets nieuws de ruimte te geven. Dat is toch heerlijk? Die oude boel weg. Die oude meuk weg, zeggen we dan. En iets nieuws, fris, groen. En geloof me, als God iets wegsnijdt, dan roep je soms heel hard ouw. Maar hij snijdt altijd iets weg, zul je dat nooit meer vergeten, al zou je na vanavond nooit meer komen. Hij snijdt altijd iets weg om iets positiefs in jou en mij te bewerken. Want hij heeft altijd het goede met je voor. En toen ik dat leerde in mijn leven, ik ben onder prediking geweest van de Amerikaanse predikers die heel scherp hebben gesproken.
Maar ik zei, Heere, spreek maar. Ik weet toch, ik ken uw hart. Ik ken uw hart. Dat is positief. Dus spreek maar gewoon wat u wil. Doe niet voorzichtig. Behandel me niet met fluwelen handschoenen. Zeg maar gewoon wat er aan de hand is. En weet je wat ik merk vandaag? Soms heeft de oudere generatie er meer moeite mee dan de jongeren. Ik kom in jongerendienst en zeggen ze, zeg het maar gewoon. Hè. Zeg maar gewoon wat op staat. En kom je bij ouderen, dan vinden ze het moeilijker. Dat twee snijdende scherpe zwaard. Ja, zo heb ik het niet geleerd. Mijn vader zei altijd. En de dominee zei. Ja, dat zou wel kunnen. Maar ja, voldoen ze aan de maatstaf van het woord van God. Dus dat twee snijdende zwaard, dat onthouden we na vanavond, is zeer positief. En is nuttig. Deze functie van het woord van God is zo zegenrijk. En nou vervolgt de Heer Jezus om te zeggen dat hij op de hoogte is, ook van deze gemeente. Zoals hij dat ook van Efeze zei, van Smyrna zei. Hij zegt, ik weet uw werken en waar u woont. Nou, dat was niet zo'n beste plaats. Wat hebben we gelezen? Die gemeente was gezetteld daar waar de troon van de Satan was. Nu moet je dit onthouden. Efeze was de hoofdstad van de regio of provincie, hoe je het noemen wil, Azië. En Pergamus was de residentie. Amsterdam is de hoofdstad van Nederland, maar Den Haag is de residentie. Vanuit Den Haag wordt geregeerd. Nou, zo was het hier ook. Pergamus, daarvanuit werd geregeerd. Daar stond de troon. Maar wat erger was, de Satan, de tegenstander, had daar ook zijn heerschappij. En ik zou dat heel uitvoerig kunnen behandelen, maar dan wordt het een beetje te technisch vanavond. Laat ik drie dingen noemen. Wat was daar aan de hand in Pergamus? Wat was de inhoud van die troon van Satan? Nou, onder andere dit, de keizer César, die werd als God aanbeden. Samenvattend, een mens wordt als God aanbeden. En wat heeft de Heer Jezus gezegd? De Heer uw God zult u aanbidden en verder niemand. Gevaarlijk om mensen te aanbidden, hè? Vooral voorgangers of predikanten of mensen die je geestelijk hoog hebt staan. Daar val je ook vroeg of laat mee om. Zou je het onthouden? Vest op prinsen geen vertrouwen. Waar je nimmer heil bij vindt. Geen vertrouwen op mensen, geen aanbidding van mensen. Of dat nou christelijke mensen zijn of niet. Het tweede wat er aan de hand was... Men diende ook de Griekse god Zeus. Hè, dat was de heerser over hemel en aarde. De vader van alle goden en van alle mensen. Een afgod. De Bijbel zegt, ze hebben oren aan hun hoofd, maar ze horen er niet mee. Aanbidding van afgoden. En de derde afgod was Asclepios. De god van de geneeskunde en de genezing. Nou, waar denken we dan? Aan een esculaap, hè? Die staf en die slang die je op de ambulance ziet, of in de medische wereld kom je die afbeelding tegen. Dat was de derde afgod, Asclepios. Nou, in deze plaats waar de troon van Satan stond, had de Heer Jezus ook zijn gemeente. En dat is weer zo'n bemoediging, hè? Zo'n klein zinnetje. Je zou zeggen, ik ga direct verhuizen. En toch had de Heer Jezus ook daar zijn gemeente. En dat mag je echt bemoedigen. Vroeger dacht ik, misschien heb ik dat hier al een keer gezegd, dat weet ik niet. Was ik maar op de Veluwe geboren. Of in de Bommelerwaard of zo. In zo'n gemoedelijk dorpje hier. Van die liefelijke huizen en die prachtige slootjes en die knotwilligen. Daar zal het wel een stuk makkelijker zijn om de Heer te leren kennen en om hem te dienen. Nou, ik ben grootgebracht in de regio van Den Haag. Daar was het iets anders. En ik dacht, ja, in dat soort dorpen is het makkelijker om de Heer te dienen. Ja, toen dacht ik heel kinderlijk, heel romantisch. En als je wat ouder wordt, dan kom je in die dorpen. Soms spreek je in die dorpen. Nou valt het hier natuurlijk reuze mee, begrijp dat goed. Maar als je de mensen leert kennen, zelfs in dat soort gemoedelijke dorpjes. En die schijnbaar vrome regio's. Dan doe je soms ook grote teleurstellingen op, is mijn ervaring. En dan was het in Den Haag en omstreken nog niet zo gek eigenlijk. Nog niet zo verkeerd. Daarom, waar gaat het om? Nou, het gaat niet zozeer om je omgeving.
Want de Bijbel zegt in 1 Johannes 5 vers 19, schrijft dat maar op, wij weten dat heel de wereld in het boze ligt. Heel de wereld ligt in het boze. Na Genesis 3. En daarom ben je niet zozeer afhankelijk van een dorp of stad. Daar zit het hem niet per se in. En de Heer Jezus zegt tot drie keer toe in het Johannes Evangelie dat de Satan de overste van deze wereld is. Of je nou in Den Haag woont, of in Wijk en Aalburg, of in Veen. Met de geest van God in je hart kan je in elke plaats wonen. Amen. Ik ga morgenavond beginnen met een Bijbelstudieconferentie over het leven van Jozef. Een Hebreeuwse jongen. En die komt op een gegeven moment aan een heidenshof. En weet je wat zo mooi van Jozef is? Ja, ik kan daar niet over gaan hebben vanavond, maar ik ben er vandaag veel mee bezig geweest. Er staat van hem, en de Heere was met hem, Immanuel. Dat is mooi, hè? Een Hebreeuwse jongen aan een heidenshof. Komt hij door list en bedrog in de gevangenis? En weet je wat er toen stond? Of staat? Staat er nog steeds. En de Heere was met hem in de gevangenis. Mooi is dat, hè? En dan leefde Jozef nog voor Pinksteren, maar jij en ik, wij leven na Pinksteren. De wereld om ons heen, die wordt er niet beter op. De Verenigde Naties doen wel hun best. En je mag best een poging ondernemen en je inzetten voor een rechtvaardige wereld, maar geloof me, uiteindelijk heb je teleurstelling in je hart. Want deze wereld wordt er niet beter op. Er komt pas vrede, er komt pas gerechtigheid. Er komt pas echte rust als de vrede voor zelf lichamelijk, lijfelijk aanwezig is. Dat heeft met zijn vrederijk te maken. Maar tot die tijd zal je zien dat de spanning in deze wereld alleen maar toeneemt. Dat de afval en het verval zich doorzet. Dat het er niet gemakkelijker op wordt. En toch zelfs in Pergamum, waar de troon van Satan was, had de Heer Jezus zijn gemeente. Kijk, zoiets bemoedigt mij nou. En daarom ben ik al die romantische, idyllische beelden allemaal kwijtgeraakt. En ik heb me gefocust op één ding. Weet je waar het op aankomt? Dat je de Heer Jezus in je hart hebt door zijn geest. Dat je 100% zeker weet, hij woont door zijn geest vandaag in mijn hart en ik ben zijn tempel. Ik ben zijn heiligdom geworden. En waar ik dan ook kom, ik ben een vertegenwoordiger van de Allerhoogste Koning. En ik ben geen slachtoffer in de wereld, waar ik dan ook woon. Of ik dan veel christenen om me heen heb of wat minder. Maar in Christus meer dan overwinnaar, zelfs in Pergamum. Kijk, en als je die dingen zo beziet, en als je in die positie gaat staan, dat zorgt ervoor, of ik moet het anders zeggen, dat bewaart je ervoor om moedeloos te worden. Jozef, Daniel, de gelovigen in Pergamum, ze hebben volhard. In een godenvijandige wereld. En wat wij vandaag nodig hebben, en daar gaat het vanavond over, is dat wij onze plaats en positie innemen. Maar nou kom ik op een belangrijk punt. Het is wel de vraag, wie beïnvloedt wie? Je kan in een godenvijandige omgeving wonen, en dat is het probleem niet. Maar de vraag is, wie beïnvloedt wie? Kijk, een schip is gemaakt om op het water te drijven, waar of niet? Maar te veel water in het schip, dat levert problemen op. Ik hoop dat die valt. Een schip is voor het water gemaakt om erop te drijven, om te varen, om koers te zetten. Om koers te houden, om zijn bestemming te bereiken. Maar te veel water in het schip? Het kan even duren, maar vroeg of laat levert dat problemen op. Broeders en zusters, mag ik eens vragen hier in Aalburg en omgeving. Wie beïnvloedt wie? De Heer Jezus, hij stond midden in de wereld en hij bad voor zijn discipelen. Vader, bewaar hen in deze wereld. Bescherm ze. En de Heer Jezus is nooit in een klooster gegaan. Je hebt van die mensen die trekken zich helemaal terug. Met een boekje in een hoekje. Maar dat is niet onze roeping. Maar je moet wel alert zijn bij de uitoefening van je roeping. Word ik beïnvloed in mijn denken? Of beïnvloedt de ongelovige wereld mij? En daarmee zijn we tot de kern van het probleem in Pergamus gekomen. Wie beïnvloedt wie? Ik leer heel veel, ik noem zijn naam maar even, dan kan je erop gaan googlen, van de Indiase Bijbelleraar Zeg Poenen. En dat is, kan ik wel zeggen, mijn leermeester. En hij heeft dit gezegd. Geen enkele lamp klaagt dat een omgeving te donker is om te kunnen schijnen. Dat is een mooie, toch? Geen enkele lamp klaagt dat de omgeving te donker is om te kunnen schijnen. En dat moet je even vasthouden. De Heer Jezus, hij complimenteert de gelovigen in Pergamum omdat ze vasthouden aan zijn naam. En ze hebben het geloof niet verlogen, niet ontkend, niet veronachtzaamd. En dat getuigt van trouw en volharding. Vastgehouden aan de naam van God. Nou is het wel belangrijk om dit te beseffen. Namen hebben in onze wereld niet zo heel veel betekenis. Ja, het komt weer een beetje terug, denk ik. Maar vroeger, ja, opa heette Kees. Je vader heet Kees. Jij heet ook Kees. Of hoe je dan ook heet. Begrijp je? Dat doen we, dat vindt opa leuk en dat vindt pa fijn. Maar we denken er niet echt meer over na. Maar bijna elke Bijbelse naam heeft een belangrijke betekenis. Zo ook de namen van God. Jullie hebben mijn naam niet verloochend. Dat klinkt heel oppervlakkig, niet zeggen toch? Maar in de namen van God ligt zijn wezen, zijn karakter verklaard. En de namen van God zeggen iets over zijn werk, over zijn doen en laten, zijn handelen met mensen. In de namen van God, kan ik zeggen, ligt ons geloofsfundament. Je zou eens een studie moeten maken van de namen van God. Dat is een prachtige Bijbelstudie. En daarin zie je dat daarin ons geloof gefundeerd is. Zoals hij heet, zo handelt hij met mensen. En dat hadden ze vastgehouden. Jullie hebben aan mijn naam vastgehouden. Een tekst om op te schrijven, Spreuken 8 vers 10. De naam van de Heer is een sterke toren. De rechtvaardige snelt erheen. En is veilig, daar heb je het, hè? In de naam van God ligt alles opgesloten. En nu wordt er iets opmerkelijks genoemd in die gemeente van Pergamum. Want in die gemeente hadden ze een broeder, zijn naam is Antipas, die vermoord was. En hij was een model, een rolmodel geworden in die gemeente van Pergamum. Ze hadden te maken met vervolging. En Antipas, hij was vermoord. Hij moest lijden en sterven als gevolg van het volgen van Jezus. Weet je wat zijn naam betekent? Vond ik wel mooi. Vond ik wel mooi. Evenbeeld van de Vader. Antipas. Evenbeeld van de Vader. En hij draagt de titel. Wat zou dat geweldig zijn als dat onze titel was. Hè? Ik weet niet, wie van jullie heeft er een titel? Ja, je durft niet, hè? Doctorandus of meester in de rechten of ingenieur. Weet je welke titel Antipas had? Het evenbeeld van de Vader. Mijn trouwe getuige. Dat is mooi als God dat van je zegt. Denk je wel eens na over de dag van je sterven? Ik heb gestudeerd in Rotterdam en daar hadden wij een onderwijs die zegt: jongens, onthoud dit, er zijn twee dingen in je leven zeker. Dat je belasting betaalt en dat je doodgaat. Met die twee dingen moet je rekening houden, zei hij. Nou, ergens had hij wel gelijk. Alleen hij rekende er niet mee. Dat er een dag zou komen dat hij zou sterven. Maar als die dag komt en jij wordt begraven. Wat zouden ze dan van ons zeggen bij ons graf? Zouden ze dan hebben over onze titels van meester of dokter of ingenieur of... Of zouden ze zeggen, nou, als ik één ding van hem of haar moet zeggen, het was een trouwe getuige. Zou voor mij een eer zijn als mijn vier jongens dat zouden zeggen. Pa was wel een beetje een vreemde snijboon af en toe. Soms bijzondere gedachten. Hij was misschien wat radicaal, wat extreem soms. Maar, als we heel eerlijk iets van hem kunnen zeggen en mogen zeggen, hij was een trouwe getuige. Nou, als dat het enige was. Wat ze zouden zeggen bij mijn open graf. Dan zeg ik: dank u wel, Heer. Er is in ieder geval iets daarvan doorgekomen. Iets tot hen doorgekomen. drongen en trouwe getuigen. Maar weet je wat bijzonder is? De Heer Jezus openbaart zich ook zo, hè? Openbaring 1 vers 5. Als de trouwe getuigen, en in het Grieks staat er voor getuigen het woord martus. En daar komt ons woord martelaar vandaan. Dus Antipas was een trouwe martelaar. Ze hadden dus een voorbeeld in Pergamus. En goed voorbeeld doet goed volgen. Het is gevaarlijk hoor, om met goede voorbeelden in je omgeving te leven. Want je hebt het woord van God, richtsnoer, kompas, lamp op de weg. Maar als je echt enthousiaste volgelingen van Jezus in je omgeving hebt, trouwe getuigen, en je bent niet in hun spoor gegaan, dan heb je straks ook wat uit te leggen, toch? Gevaarlijk om met gepassioneerde christenen om te gaan. Want die hebben een voorbeeld nagelaten, zoals Antipas dat had gedaan, wat navolging verdient. En wat hebben ze uiteindelijk ermee gedaan? Nou ja, de Heer Jezus, ondanks die voorbeelden, zoals een Antipas, zegt hij in vers 14, maar toch heb ik enkele dingen tegen u. En daar gaan we even naar kijken, ik heb tegen u. En dan gaat het daar over de leer van Biliam. Nou, dat moet ik niet ingewikkeld maken, die leer van Biliam. Maar die leer van Biliam, die functioneerde eigenlijk als een valstrik, als een hindernis. De koning van Moab, hoe heette die koning? Balak. Die had Biliam ingehuurd om Israël te vervloeken. Balak, dat betekent verwoester. Dus had Biliam ingehuurd. Maar uiteindelijk heeft de Heere God dat verhinderd. En je kent die geschiedenis wel. Die vloek die over Israël werd uitgesproken veranderde in een zegen. Biliam, wat doe je nou? Die vloek werd veranderd in een zegen. Maar nu moet je even meebladeren, dan blijf je er ook bij naar Numeri 25. En dan hou je je vinger bij Openbaring 2. Biliam kon Israël uiteindelijk niet vervloeken, hij kon die vloek niet uitspreken, dat werd een zegen. Maar hij gaf niet zomaar op, want die Biliam deed Balak, die koning, wel een suggestie. Luister goed, om het volk Israël geestelijk te verzwakken. Als ik dan geen vloek over hen uit kan spreken, en als die vloek veranderd is in een zegen, dan heb ik nog wel één ding wat ik graag met je wil delen, hoe je dat volk, koning Balak, geestelijk kan verzwakken. Nou, en daar vertelt hij iets over in nummerie 25. Die voorgaande hoofdstukken, nummerie 23, 24, lees je thuis natuurlijk na. Dan staat er in nummerie 25 vers 1. En Israël verbleef in Sittim en het volk begon hoererij te bedrijven met de dochters van Moab. En die nodigde het volk uit bij de offers aan hun goden. En het volk at en boog zich voor hun goden neer. En toen Israël zich zo aan Baal Peor koppelde, ontbrandde de toren van de Heere tegen Israël. En als je dan naar nummer 31 gaat, dan lees je er ook nog iets van in vers 16. Daar staat in nummer 31 vers 16. Zie, zij waren door de raad van Biliam voor de Israëlieten de aanleiding tot trouwbreuk tegen de Heere in het geval van Peor, waardoor de plaag kwam onder de gemeenschap van de Heere. Zij waren door de raad van Biliam voor de Israëlieten de aanleiding tot trouwbreuk. Nou, waar het in Openbaring 2 over gaat in die brief aan Pergamum, is dat Biliam het volk van Israël niet kon vervloeken. De Heere, die heeft ze daarvoor bewaard. En die keerde de vloek om in zegen. Maar Biliam zegt, ik heb nog wel een suggestie. Wil je dat volk geestelijk vervlakken, geestelijk verzwakken, moet ik zeggen. Weet je wat je dan moet doen? Dan moet je zorgen voor vermenging. En dit is eigenlijk de kern van de boodschap in deze derde brief. Biliam was een leraar die het compromis met het heidendom onderwees. Dat is de kern. De compromis tussen het volk van God. En als je een beetje thuis bent in de Bijbel, dan weet je dat Israël apart gezet was voor de toewijding aan Yahweh, aan de Eeuwige. En Biliam zegt, er is één manier, als ik dan toch niet kan vervloeken, er Er is één manier hoe je ze geestelijk zwak kan maken. Je moet zorgen voor vermenging. Nou, en dat is eigenlijk wat we lazen in nummerie 25. Twee dingen worden daar genoemd. Afgoderij en immoraliteit. Nou, je begrijpt wel dat in de brief aan Pergamum dit genoemd wordt als het gaat om een wereldse gemeente. Als het gaat om Jezus' boodschap aan de gemeente in de eindtijd. Waar hebben we mee te maken? Ik hoop dat je de stappen volgt. Met afgoderij en met immoraliteit. En dit is wat vandaag de gemeente verlamt. Wat is afgoderij? Nou, dat is heel eenvoudig dit. Iets of iemand hoger stellen dan de Heer Jezus Christus. Voor iets of iemand neerbuigen anders dan de Heere God. Dat is afgoderij. En dat heeft dus niet allemaal te maken met die beelden die je vandaag in heel veel vensterbanken ziet staan. Zo'n dik mannetje op zijn hurken. Of andere vormen van afgoderij. Maar afgoderij is ook heel subtiel. Heel geniepig. Komt heel dichtbij. Dingen in plaats van de Heere God stellen. Afgoderij kan zo ver gaan dat je eigen werk een afgoderij is. Dat je eigen man een afgod voor je is. Of je eigen kinderen. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. Dat is afgoderij. Of je werk, of je kerk. Nou ja, vul het allemaal maar in, want er is een hele lijst. En als ik ze allemaal ga noemen, dan zit die voor jou er precies niet bij. God kent je hart en praat met je. Wat is voor jou een afgod? Wat stel jij hoger dan de Heer Jezus Christus? Dat is een afgod. En wat wordt er niet aangeboden vandaag, hè? Niet alleen aan kinderen, maar ook aan grote mensen. Wat komt er niet via de schermen tot ons? Zulke schermen, zulke en zulke. En we worden verleid om iets of iemand boven de Heer Jezus te stellen. Ik weet nog wel dat ik tot geloof kwam. En dat er binnen mijn eigen familie gezegd werd toen ik bepaalde radicale keuzes maakte. Ja, Jacques, niet al te rechtvaardig, hè? En niet al te goddeloos. Een beetje zo tussenin, weet je wel. Niet echt dat kiezen, dat radicale, maar zo een beetje hullen. Nou, dat is het volgende, dat is ook onderdeel van vermenging, afgoderij. Toets je leven. En het tweede is immoraliteit. En je begrijpt wel dat het hier gaat over seksuele immoraliteit. Zedeloosheid, losbandigheid. En is dit aan de orde van de dag of niet? Ja, dit is misschien wel het allergrootste probleem in de christelijke gemeente. En dat niet alleen onder hen die op stoelen zitten, maar ook onder hen die op podia staan. Seksuele immoraliteit. En we klagen vandaag dat er weinig kracht uitgaat van de christelijke gemeente. Dat heeft met deze twee dingen te maken. Afgoderij, er zijn dingen en personen boven Jezus komen te staan. Terwijl men deelneemt aan het avondmaal. Dat is afgoderij. Men klaagt over de geestelijke zwakte van de gemeente. Maar ik geloof dat de tegenstander meer voet aan de grond heeft gekregen in de christelijke gemeente dan de meesten beseffen. Hoe dan? Door immoraliteit. Door wat we zelf praktiseren, door wat we zelf bekijken en beluisteren in ons persoonlijk leven. Maar het kan zelfs doordringen in huwelijken, buitenechtelijke relaties. Maar vandaag ook allerlei relaties waarvan God zegt, zo heb ik het niet bedoeld. Hij heeft één man en één vrouw voor elkaar bestemd. En dat in een relatie van wederzijdse liefde en trouw in tijden van voorspoed en in tijden van tegenspoed. Heb je even een huwelijksformuliertje in een paar zinnen. Dat is wat God bedoeld heeft. En vandaag moet alles kunnen. En zodra je je uitspreekt, ik heb zondag over Johannes de Doper gesproken. Weet je wat mij raakte? Weet je waardoor het hoofd van Johannes de Doper eraf ging? Johannes de Doper zei iets over het huwelijk van Herodes en Herodias. Als je het niet gelooft, lees het maar na. Johannes de Doper, zijn hoofd ging eraf toen hij ging spreken over Bijbelse relaties. En in datzelfde hoofdstuk staat dat Herodes hem graag hoorde. Dat hij hem beschermde. Dat hij voor hem zorgde. Maar die Herodias, hè? Dat hoofd moest eraf. Maar ik vond het toch moedig van Johannes de Doper. Die was trouw tot de dood. En die zei zelfs tegen iemand die hem graag mocht, dat is soms het lastigste. Herodes, ik wil toch een keer met je praten. Die relatie met Herodias, die deugt niet. Die is niet naar de wil van God. Zo heeft hij het niet bedoeld. En toen waren de rapen gaar. Broeders, zusters, ik bedoel dit niet schoppend. Maar je mag vandaag van alles en nog wat zeggen in de christelijke gemeente. Maar spreek je niet uit over bijbelse relaties. Want zodra je over bijbelse relaties begint, er zijn mensen die hebben mij ondersteund. En toen ik daar mijn mening over gaf, de bijbelse visie doorgaf, toen zeggen ze, oké, als dit jouw visie is, dan trekken we per heden de ondersteuning in. Dit is de werkelijkheid. Dit is niet iets voor heel lang geleden. Dit is vandaag Jezus' boodschap aan de gemeente in de eindtijd. Pergamus, ik heb dit tegen je. De leer van Biliam en die leerde vermenging. Broeders, zusters, luister goed. Als Satan de gemeente niet kapot krijgt van buitenaf door vervolging, Smyrna, dan gaat hij van binnenuit ontbinding bewerken. Met allerlei visies die aansluiten bij mijn menselijke, vleeselijke verlangens. En dan zie je dat de ontbinding van binnenuit begint. Hij weet wel binnen te komen via het compromisdenken, vermenging van waarheid en leugen, en uitholling van binnenuit. Wereldgelijkvormigheid, Pergamus. Het grote probleem van Pergamum was vermenging. Leven als de ongelovige wereld. Denken als de ongelovige wereld. Nou, daar gaan we nog even op inzoomen. Want wat is wereldgelijkvormigheid? Dat is nog niet zo makkelijk te zeggen. Misschien ken je die plaat wel van je opa of je oma. De brede en de smalle weg. Ik kon er als kind en dan legde ik hem op de grond. En dan ging ik er dan naar kijken. Dan denk ik, ach, die brede weg. Kijk, dit staat erop en dit. Je hebt tegenwoordig een hippere versie trouwens. Daar staan een beetje de dingen van 2019 op. Nou ja, neem die mee voor je kleinkinderen of voor je kinderen. Maar als kind had ik er al een indruk van, hè? Die smalle weg, pad achter Jezus aan en die brede weg. Is dat wereldgelijkvormigheid? Het waren uitingen van. Blader met mij even naar 1 Johannes 2. Ik denk dat daar heel veel staat over wat wereldgelijkvormigheid inhoudt. Want laten we heel eerlijk ook tegen elkaar zijn. Wij leven in een wereld, jij en ik, waarin we in meerdere of mindere mate beïnvloed worden door de geest van deze wereld. Door een manier van denken. Als je 4 mensen in je omgeving hebt die ook nog naar een kerk gaan en die een onbijbelse visie deponeren of poneren. En je luistert er lang naar, dan krijg je toch het idee, ben ik nou zo gek of hoe zit het? Toch? Je omgeving, de tijdgeest, de geest van de tijd. Als je niet oplast, word je ook beïnvloed door de geest van de wereld. En dat woord wereld, dat heeft te maken met het woordje eeuw. En dat betekent de tijdsperiode. En onthoud dan het woord van Paulus in 2 Korinthe 4 vers 4. Dat hij Satan noemt de God van deze eeuw. De God van deze tijdsperiode. 2 Korinthe 4 vers 4. Maar jullie zijn naar 1 Johannes 2. Johannes vat daar de geest van de wereld heel kernachtig samen. Wat zegt hij in vers 15? Heb de wereld niet lief. Dat wil niet zeggen dat je niet mag genieten van je vrouw. Of van je man. Of van een goed glas wijn. Of van een prachtige vakantie. Dat staat er niet. Heb de wereld niet lief. Hij gaat het uitwerken. En ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Het is dus van tweeën 1. En wat leerde Biliam? Eindtijd. Vermenging. Van beide wat. En daarom is het zo moeilijk in de gemeente om de dingen te onderscheiden. Want het lijkt allemaal zo op elkaar. Vind je niet? Kijk, als iets licht is of duister is, dat valt wel op. Maar als het zo net allemaal tegen elkaar aan ligt, hè? Het is hier van 2-1. Wie de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. En dan komt hij. Want al wat in de wereld is, en dan noemt hij 3 kenmerken van de geest van de wereld. Hij zegt, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En weet je, nou zijn sommigen die zetten een punt. Die kunnen alleen vertellen wat dat allemaal niet is en wat niet deugt. Maar weet je, predikers moeten zo spreken dat je niet naar huis gaat, nou, er zit iemand op te passen misschien bij en dan kom je thuis. Nou, die Jacques die had vanavond wel weer een lijstje, wat allemaal niet mag. En ga heel negatief naar huis. Maar wat zegt Johannes zo mooi in vers 17? Die wereld die gekenmerkt wordt door die drie dingen, die gaat voorbij met haar begeerte. Mooi is dat toch? Dat iemand tegen je zegt, joh, jij investeert nou iets. Jij investeert nou in iets wat voorbij gaat. We zijn toch allemaal duurzaam? We zijn toch voor echt groen? Nou, de wereld, die gaat wie gelooft dat de wereld voorbij gaat? Wie gelooft dat? Nou, niet iedereen. Ik ben blij dat er een aantal geloven. Maar dan zeg ik er wel dit bij. Leef dan ook zo dat de wereld voorbij gaat. Amen? Dat is een belangrijke. Je kan het wel geloven. En zeg je nou, de wereld gaat voorbij hoor. Maar als je niet zo leeft. En dan komt het positieve. Maar wie de wil van God doet, die blijft tot in eeuwigheid. Zie je? Het is niet alleen een klaagzang of zo. Hel en verdoemenis. Prediking. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om de werkelijkheid. En Johannes is zo bewogen, hij zegt, zal ik ze even tegenover elkaar zetten? Dat wat voorbij gaat, de wereld met haar kenmerken, en dat wat blijft. De wil van God doen, hoor je het? Niet mooi denken, niet mooi praten, maar het leven van Jezus leven. De wil van God doen. Nou, wat bedoelt hij met de begeerlijkheid van het vlees? Nou, heel eenvoudig dit. Dat zijn de bevrediging van mijn lichamelijke behoeften. Je ziet in de wereld van vandaag wat ik verlang, wat ik wil, dat moet nu bevredigd worden, toch? En er moet alles en iedereen aan meewerken. Want ik heb mijn lichamelijke behoeften. Nou, die heb ik ook. En die had Paulus ook. En de Heer Jezus, ik denk dat hij ze ook gehad heeft. Hij is in alle dingen verzocht geweest. Hij heeft ook mooie vrouwen op zijn pad gekregen. Doch zonder zonde. We gaan er allemaal vroeg of laat doorheen. En de Heer wil ons sterker maken om ons niet door die geest, de begeerlijkheid van het vlees, te laten beïnvloeden. Maar daar strijd tegen te bieden. Weerstand. De begeerlijkheid van het vlees. Tegenwoordig moet alles aan de kant daarvoor. Wat gaat er veel kapot daardoor, hè? Ik doe pastoraat, dus ik weet ook wat gebrokenheid is. Dat mensen zeiden, joh, ik ben zo stom geweest, hoe heb ik ooit zo stom kunnen zijn? Ik heb even genoten, maar inmiddels lig ik in scheiding en alle gevolgen van die... Dat is het, ja. Dat is de samenvatting van de geest van de wereld. Het tweede, de begeerlijkheid van de ogen, weet je wat dat is? Hebzucht, materialisme. Wat leven veel mensen voor materie, voor dingen die voorbij gaan, voor auto's, voor geld, voor huizen, voor kleding. Dat is een gevaar, hè? Mag je er dan niet leuk uitzien? Nou, ik ben blij dat mijn vrouw werk maakt van het er leuk uitzien, toch? Het ogen ook wat. Maar we hebben wel eens een discussie. Je hebt van die vrouwen... mannen hebben ook iets hoor, laat dat duidelijk zijn. Maar je hebt van die vrouwen, daar staan de banken, de meubels de ene week zo, met die prullaria, en de andere week staat het zo. En dan zijn ze weer naar een brokantenwinkel geweest en hebben ze een heel andere... Ja, is het nodig? Is het nodig? En mannen, die hebben ook hun dingen hoor. Maar waar focus je op, hè? Waar ben je mee bezig? En je ziet dat wat die ander doet, dat moet ik ook doen. Nou, als ik één ding mijn vier jongens leer... Wees alsjeblieft geen kuddedier. Want dat wat de massa doet, is meestal niet het goede. Dat is wat de Bijbel leert. Ga maar na hoor. Dat wat de massa doet, is meestal niet het goede. Het is belangrijk om te onderscheiden. Begeerlijkheid, laat je niet gek maken door wat je, met je ogen ziet. Wees ver genoeg met je bescheiden deel, zegt de apostel. En het laatste, de grootheid van het leven. Dat heeft te maken met trots, met eerzucht, met hoogmoed. Hoeveel mensen zijn niet hoogmoedig, ook in de kerk, en trots en eerzuchtig. Ellebogen werken in plaats van dat ze de Heere loven en prijzen. Wat gaat er veel door kapot? Nou, dit is samengevat de geest van de wereld. En Paulus schrijft, schrik niet aan Timotheus in 2 Timotheus 3 vers 5. Het zijn mensen die een schijn van godsvrucht hebben, maar de kracht ervan hebben verloochend. Dus die vermenging zie je niet altijd aan de buitenkant, toch? Maar het hart is niet oprecht. Ze hebben de dingen vermengd. Ze hebben afgoderij, Dat bedrijven ze en ze praktiseren immoraliteit. En broeders, zusters, ik zeg dit niet als een verwijt, cynisch schoppen, maar met een bewogen hart, ik hoop dat je dat proeft. Hierdoor heeft de christenheid weinig kracht vandaag. Dus het probleem ligt niet aan het kabinet, geloof me. Echt niet. Echt niet. Het ligt niet aan de overheid. Het ligt ook niet aan dat lastige familielid. Weet je waardoor we weinig kracht hebben? Doordat er veel afgoderij is. En immoraliteit. En we zeggen ons uit te willen strekken naar de kracht van God vandaag. En ondertussen praktiseren we afgoderij en immoraliteit. En de Heer kan daardoor geen kracht doen vandaag. Daarom geloof ik, opwekking heeft niet allereerst te maken met tekenen en wonderen. Weet je waar opwekking, echte Bijbelse opwekking mee te maken heeft? Vooral het moedering van de Heer. Zonder belijdenis. Je klein maken voor Hem. En zeggen, Heer, ik en mijn vaderen en mijn omgeving, wij hebben gezondigd. Dit is waar ik een opwekking altijd aan toets. Als een opwekking alleen maar gaat over tekenen en wonderen en niet over verontmoediging, is het de vraag of het een door God gewerkte opwekking is. Want opwekking, waar begint dat? Bij de ongelovigen? Nee, bij de gelovigen. Het oordeel begint bij het huis van God. Maar ook opwekking begint bij kinderen van God. Dat je weer passie hebt voor de Heer Jezus. Dat je zegt, die wereld, die kan mij gestolen worden. Ik leef slechts voor Hem, die voor mij gestorven en opgewekt is. Die passie voor Hem, om heilig en rein voor Hem te leven. Zodat de werfkracht van mijn uitgaat. We gaan beginnen met afronden. Te midden van al die dingen die spelen, is er ook overwinning mogelijk. Wat een bemoediging als je in Openbaring 2 leest. Pergamus. Er is sprake van vermenging, de leer van Biliam. En je toets je eigen leven en misschien moet je van de week wel een gesprek aan gaan in je eigen gemeente. Durf je dat? Durf je iets aan te kaarten over deze dingen? Durf je iets te zeggen over dat wat op het podium gebeurt? Onderbouwd, bewogen vanuit de gezindheid van Jezus. Dat je zegt, we verlangen als gemeente wel naar kracht, maar ik zie het vermenging. Ik zie immoraliteit. Ik weet het zelfs vanuit levens. En er is afgoderij. En als jij, als uw oudste bent, kan je het waarderen als iemand naar je toe komt? Of gewoon als gelovige onderling? Fijn joh, dat je me erop attendeert. Mijn prioriteiten zijn inderdaad een beetje verschoven. Ik heb een broeder als jij nodig naast me. Dan blijf ik fris en fruitig in de toewijding aan de Heer. Ik wil geen vermenging. Hou me alsjeblieft scherp. Zeg het, hè? Zeg het. Herken je dat? Begrijp je nu waarom ik zei, laten we nog in ons hart kijken? Begrijp je het nu? Zodat je zuiver blijft. Ik mag lesgeven aan een bijbelschool, waar ze om de zoveel tijd accountability hebben. En dan bevragen ze elkaars harten. Hoe is het met jou? Hoe heb je van de week geleefd? Hé, je beleed vorige week die zonde. Hoe is het van de week gegaan? Nou, als je dat weet, en je ontmoet die broeder of zuster volgende week, dan denk je, ach heden, dan komt ze natuurlijk met een vraag. En dan denk je wel twee keer na of je wat gaat doen. En dan kan je twee dingen doen. Je kan natuurlijk liegen, dat begrijp ik ook wel. Maar daar krijg jij nooit vrede over. Dus dat is goed, hè, accountable zijn. Bevraag elkaar. Niet vanuit, jij deugt niet. Nee, ik wil je bij de les houden. Geef een menging. We willen tot het einde toe vurig en trouw blijven. Zoals Antipas. Even beeld van de Vader, mijn trouwe getuige. Vers 17, Openbaring 2. Wie oren heeft, die horen. Dat kan zelfs zijn, nee, ik moet het zo zeggen, jij die tot geloof gekomen bent, kan ook in een periode in je leven verkeren dat je teruggevallen bent, hè? Dat kan ook. Dan heb je wel geopende oren gekregen, maar je bent je passie kwijtgeraakt. Dat kan toch? Dat de vermenging is opgetreden. Het is net als met die kikker. Als je hem in één keer in kokend heet water stopt, springt hij er nog uit. Maar als je hem in koud water stopt en je verwarmt het water, totdat het kokend wordt, dan voelt hij het niet meer. Want het gaat geleidelijk aan. Nou, het zou zomaar kunnen dat je hier vanavond zit, dat je zegt, Jacques, als ik eerlijk ben, ik heb vroeger ook wel passie en drive gehad voor de Heer Jezus. Ik haat de afgoderij. En immoraliteit. Maar dit is weer terug in mijn leven, joh. Nou, wat hinder je vanavond? Je krijgt een nieuwe kans van de Heer. Hij is genadevol. Hij is barmhartig. En hij zegt, kom terug. Kom terug. Kom terug naar huis. Die verloren zoon was een zoon, hè? Dat is geen bekeringsgeschiedenis, hoor. Dat denken heel veel mensen. Die gelijkenis van de verloren zoon is geen bekeringsgeschiedenis. Die jongen was kind van de vader, maar was van het pad. En hij mocht terugkomen. Het kan soms goed zijn om een preek te horen die diep inslaat in je hart. En dan thuisgekomen, dat je niet eerst wat te drinken pakt. En dat je zegt, ik ga mijn binnenkamer opzoeken. Ik ga me opnieuw toewijden aan de Heer. Want ik ben vanavond ontdekt. 1, dat er sprake is van vermenging in mijn leven. En ik heb geopende oren gekregen. Ik keer terug, want dat is de enige wat nodig is. Bekeer je, metanoia, kom tot nadenken, kom tot je verstand. Want anders komt het oordeel van God over je leven. Maar gelukkig zijn er ook de overwinnaars. En die moeten horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. Aan hem die overwint. Heerlijk dat dat er staat, hè? Hoe lezen jullie nou zo'n zin? Weet je hoe ik hem lees? Heel veel mensen lezen hem altijd. Oh, daar zal ik wel niet bij horen. Is altijd het negatieve. Weet je hoe ik hem lees? Aan hen die overwint. Hé, het is mogelijk. Ik wil tot die categorie behoren. Dan lees je hem positief, toch? Ja, ik ben niks en ik heb niks en ik kan dat niet. Ik heb dat karakter niet. Ik heb jouw intellect niet. Ik heb dit. Nee, joh, dat maakt allemaal niet uit. Het is Christus die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen door hem. Wie overwint? Er is een categorie die ook te maken heeft met vermenging, met immoraliteit, met afgoden. En die toch overwint, dat is toch een bemoediging? En de Heer zegt vanavond, zorg dat je bij die categorie mensen behoort. Zorg dat je fris en fruitig blijft in mijn toewijding. Want jullie krijgen beloning. Waaruit bestaat die beloning? 3 dingen. Dat is het laatste. Je zal eten van verborgen manna. Nou, als we aan manna denken, dan kan je aan heel veel dingen denken. Het is ook een beeld van het ware eeuwige leven in het koninkrijk van God. Maar het is vooral dit, dat je ten diepste het manna, dat de Heer Jezus is, ten volle gaat genieten. Ik hoop dat je nu al geniet van de Heer Jezus. Niet dat je alleen veel moet, maar dat je van hem geniet. Begrijp je het verschil? Er zijn veel mensen die moeten veel. Nou, ik moet niks. Ik moet niks. Ik mag met hem leven. Hij biedt me iets aan. En dat is zijn eigen leven. En dat is hier al, een beetje degelijk uitdrukken, maar dat kan wel in Altena, in beginsel. Maar straks volmaakt. Geniet hem, Jezus, die mij heeft lief gehad. 2, je krijgt een witte steen. Nou, na een sportwedstrijd ontvingen de winnaars een witte steen. Een teken van overwinning. Dat is het eerste beeld. Die krijg je uitgereikt als overwinnaar. Maar tweede, die witte steen, en dat vind ik ook heel bijzonder, die werd tijdens een rechtszaak gebruikt om voor vrijspraak te pleiten. Die witte steen kreeg, ontving de vrijspraak. Dus je krijgt de witte steen vanwege overwinning en je krijgt de witte steen vanwege vrijspraak. Dat is wat? Manna, een witte steen. En die laatste vind ik toch heel bijzonder. Dat vind ik zo apart. Vers 17c. Wat staat daar? Je krijgt een nieuwe naam. Een nieuwe naam. Die staat op die steen geschreven. Moet je luisteren. Die niemand kent dan die hem ontvangt. Dat is apart. Je krijgt nog een naam die je nu nog niet weet. En ik heb erover nagedacht. Wat betekent dat nou? Nou, laat ik het uitleggen. Dit mag je niet doorvertellen natuurlijk. Dat is echt privé. Het spreekt van een hele bijzondere intieme relatie. Ik ben getrouwd met Annette al 15 jaar. Zij staat in mijn telefoon vermeld, niet als Annette, maar als Moppie. Toen vroeg iemand wel eens haar nummer, kan je even de gegevens door? Dus ik zet dat gewoon blind door. Dus die krijgt dan binnen Moppie met het nummer. Dus ik dacht, ach, ik moet even een aanvulling geven natuurlijk. Want dan krijgen we allemaal weer misverstanden en over immoraliteit gesproken. Daar moeten we voorkomen. Een Koosnaampje, heb je er ook een? Nou, je hoeft hem niet te noemen. Maar mijn vrouw heeft het koosnaampje Moppie. Dat vertel ik in vertrouwen. Dat weet zij. Zo noem ik haar, niemand anders. Dat is iets tussen ons. En of je nu een goede of slechte naam hebt in de wereld, je krijgt een nieuwe naam. Een liefkozende benaming. Als bijzondere uiting van de liefde van God voor jou heel persoonlijk. Je bent geen nummer, je krijgt een naam. waarvan hij weet en waarvan jij straks weet. Is dat intiem of is dat intiem? Het geeft iets aan van de liefde van God voor jou en mij. Voor die overwinnaars die die vermenging hebben weerstaan. Die niet meegegaan zijn in afgoderij. Die niet meegedaan hebben met immoraliteit. Ik vind het heerlijk. Nu al genade. Nu al de kracht van de geest in mijn hart. Oh, wel een strijd, ook in mijn leven. Op leven en op dood. Het lijntje is soms heel dun. Maar Jezus spoort me aan. Wees een overwinnaar in mijn kracht. Dat wil zeggen, leef in intimiteit met mij. Aan de voet van het kruis, door de kracht van de geest. Vul je met de waarheid en de waarheid maakt je vrij. Leef in gemeenschap met mij en met mijn kinderen. Met types als Antipas. Mensen die er echt voor gaan. Die niet halfslachtig zijn. Nou ja, doe maar. Maar die keuzes maken. Waar je op kan trekken. En wees samen mijn gemeente. Broeders, zusters. Pergamus, een actuele brief. Ook, ja zelfs voor de Bommelerwaard. Of voor het land van Heusden en Altena. Collectief, maar ook voor de gelovigen individueel. Ik zie vandaag veel mensen afhaken. Ik ben 20 jaar geleden tot geloof gekomen. Ik ken mensen die hebben dezelfde conferenties bezocht als ik. Die hebben dezelfde geestvervulde predikers gehoord als ik. En er zijn er afgehaakt. Er zijn er afgehaakt. En ik zie veel mensen afhaken. En dan kan je natuurlijk gaan discussiëren. Dat mag je thuis allemaal doen. Ga ik niet aan beginnen. Het is nooit echt geweest. Of is er nou wel of geen afval de heilige. Er zijn mensen die hetzelfde gehoord hebben. Hetzelfde gezien hebben. Gepassioneerd waren. En ze zijn het allemaal kwijt. En het zijn soms mijn grootste tegenstanders op dit moment. Moet je over nadenken. Er vallen veel mensen af. Maar de Heer wil dat jij en ik behoren tot de overwinnaars. Hij zoekt vandaag antipassen. Even beelden van de Vader. En daarom hoop ik dat je na vanavond, als er sprake is van Biliams in je leven, van die blokkades, van die vermengingen, dat je er afstand van doet. God kent je. En je kent je eigen hart beter dan dat ik het ken. En ik heb dit mogen delen vanavond. Met één verlangen. Dat vermenging ons niet zou raken. Maar dat we getrouw zullen blijven. Tot de dood. Ook als het een prijs gaat kosten. En geloof me, broers en zussen. Het volgen van Jezus gaat een offer van ons vragen. Maar Jezus zei het. Ik ben met jullie. Al de dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. En stel voor dat we 60 worden. Sommigen van jullie zijn 60. Stel voor dat je 80 wordt. Stel voor dat je 90 wordt. Wat is dan die 90 jaar? In het licht van een eeuwigheid die nooit zal eindigen. En daarom hoop ik dat je echt het verlangen in je hart hebt. De liefde, de drijf die God zelf schenkt. Om te volharden. Al die jaren, hoe oud je dan ook wordt. En het is mijn slogan geworden wat Corrie ten Boom zei. Het beste gaat nog komen. En daarom wil ik niet behoren tot dat halfslachtige deel. Maar ik wil straks het getuigenis van mijn hemelse Vader ontvangen. Als koninkrijk aanbreekt, wel geen goede en getrouwe dienstknecht. Ik had je over weinig gesteld. Maar over dat weinige was je trouw. Komt in, gij gezegende van mijn Vader. En beërf het koninkrijk dat ook voor jou is weggelegd. Zullen we de Heer daarvoor danken. Vader in de hemel. Ik wil u zo danken. Echt hartelijk danken, heren, voor dat tweesnijdende, scherpe zwaard. We zijn er vanavond mee begonnen. U wil soms iets wegsnijden. Ja, u snijdt iets weg. Zoals met het snoeien. Om iets nieuws de ruimte te geven. Soms roepen we wel eens heel hard au, heren. En dan zegt u, ja, ik haal nu iets weg wat Jezus niet is. Ik wil geen vermenging in je leven, geen afgoderij, geen immoraliteit. Maar ik wil mezelf in jou terug gaan zien. Heer, laat dat de vrucht zijn van deze avond, u kent ons. U weet wie zich aangesproken weten door dit woord. Voor wie dit geldt, misschien is er sprake van een terugval in ons geestelijk leven. Dat we het misschien best heel moeilijk vonden om dit te horen vanavond. Maar dat we diep in ons hart moeten zeggen, ja, het is wel de waarheid. Het is het plaatje van mijn leven. O Heer, dan nodigt u vanavond opnieuw, kom tot mij. Ik zou je echte rust geven, vrede.
die je niet krijgt in de afgoden van deze wereld. In de afgoderij van deze wereld. Die je niet krijgt door immoraliteit. Het bewerkt alleen maar onrust en onvrede. O Heer, dat we dan een nieuwe toewijding mogen maken. En als we hier zijn. En we zeggen, Jezus is mijn leven. Hij is mijn een en al. Heer, dat deze boodschap ons dan ook voorzichtig maakt. Wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. En dat we in het spoor met u blijven. In de wandel met u, achter u aan. Dat smalle pad wat tot de eeuwige heerlijkheid leidt. Heer, dank u wel voor al mijn broers en zussen. En ik wil echt een zegen over hen uitbidden op dit moment. Maak ons trouw, Heer. In de stormen van dit leven. In de rumoer van de maatschappij. In de terreur van onbijbelse gedachten die over ons uitgegoten worden. Ja, tot genderneutraal speelgoed. Heer, waar leven we in wat voor wereld? O God, houd ons vast. Houd uw gemeente vast. Maak ons een gemeente die bidt en die wacht. Die waakzaam is en nuchter is. En dat we dit, hoe scherp ook, eerlijk tot ons nemen. Verheerlijk uzelf door dit woord heen, Heer. En spoor ons aan. Bemoedig en bekrachtig ons om onze positie in te nemen. Zegen hen die zich zo zwak voelen. Zegen hen, Heer, die geen woorden hebben om te spreken. Voorzien wat we nodig hebben om te leven zoals u dat van ons vraagt. En we met Paulus belijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mijn kracht geeft. Geprezen zij uw heerlijke naam. Amen.
Gij geheel anders, want gij hebt Christus aangedaan. Dat is mooi, dat staat in de Bijbel, dat is ook waar. Maar hoe doe je dat dan? Heb je vanmorgen het nieuws gezien? Ik ben zo'n nieuwsfreak. Ik keek 's morgens naar het nieuws. En dat was een Amerikaanse politieagent veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. Omdat zij de buurman die op de bank zat, ze dacht dat het een inbreker was, een zwarte meneer, doodgeschoten. Dat is slechte nieuws. En tijdens de rechtszaak was de broer van deze man, die vermoord was, ook in de zaal. En die vroeg aan de rechter, nee, hij zei eerst tegen die agenten, ik heb je vergeven. Ik heb je vergeven. En toen vroeg hij aan de rechter, mag ik haar omhelzen? En de rechter antwoordde niet. En hij vroeg het nog een keer, mag ik haar omhelzen? En de rechter zei ja. En hij liep naar voren en hij omhelste de moordenares van zijn broer. Als er iets is waarin wij onderscheidend kunnen zijn, dan is dat vergeving. Ik zat net stiekem, niet verder vertellen, in mijn Bijbel te zoeken naar de plaatsen waar staat wie zijn broeder haat. Moet u thuis ook eens doen. Wie zijn broeder haat en God lief, zegt God lief te hebben, die is een leugenaar. En misschien haat u uw broeder niet, maar hebt u wel vreemde gedachten over hem. En een kleine andere anekdote. Ik was laatst bij een bruiloft en toen zei de bruidegom tegen zijn bruid, je bent de ene na belangrijkste in mijn leven. Ik schrok me te pletter. Maar hij bedoelde, de Heer Jezus, die gaat boven alles. En daarom zou ik het geweldig vinden om samen met u...
Dit lied met u te zingen, dus zullen we even gaan staan. Mijn Jezus, ik houd van u. hebben vanavond een ernstige boodschap gehoord. En misschien is dit het gebed wat in ons hart mag zijn. Doorgrond mijn hart en ken mij weg, o Heer. Beproef mij en zie wat niet is tot uw eer. Zegt, toen de Heer Jezus de discipelen na de opstanding voor het eerst tegenkwam, zei hij tegen hen, shalom, oftewel vrede zij u. Misschien is het mooi als u vanavond voor u weggaat, degene die naast u zit, de vrede toewenst. Want dat is wat alle mensen willen. Daar gaan we nu van zingen. Vrede zij u. Wel thuis en tot over de 17e.